voor die rijkdom van uw genade, waarmee gij ons begenadigd hebt in uw geliefde Zoon. Dank dat we vanavond nog in alle rust en vrede hier bij elkander mogen komen. Er zijn veel van uw kinderen die dat niet meer in staat zijn, waar vervolging is, en heren die zo moeten lijden om het getuigenis van u. Gedenk ze, Heiland, over het ganse rond der aarde. En Heer, zo heffen we onze harten op tot u en vragen u, wil ook vanavond, o almachtige God, uw Zoon verheerlijken, wil hem groot maken en zo zelf tot verheerlijking komen. Vader, daarom bid u, maak ons alle rustig en stil. Kom met uw kracht van uw Heilige Geest en wil zo, Heere, zelf uw woord openen en tot ons spreken door woord en door de kracht van uw Geest. Heer, wij willen ons opblikken naar u. En ik bid u ook voor mijzelf, Heere. U weet, ik ben een zwak oud man. En Heer, van mijzelf kan ik niets brengen. Maar gij zijt onze rijkdom. Gij zijt onze heerlijkheid. En daarom bid ik u, Heere, maak mij tot een kanaaltje van uw zegen. En een werktuigje in uw hand. Opdat gij zelf, Heere, tot ons kan komen. Door woord en geest. En wil alles wat tot verhindering of verstoring of belemmering zou kunnen zijn. Ook in ons eigen hart en leven. Genadig wegnemen. Zo stellen we ons onder de kracht van uw vergoten bloed. En vervul ons met uw geest, Heere. En verheerlijk zo uzelf. En doe zo uw eigen machtig werk. Uit genade en om Jezus willen. Amen. Voor we het tweede lied zingen, willen we iets lezen. Onze broeder leest dat voor uit de Romeinenbrief. Romeinen 9. En dat doe ik hierom. Dat is dus een samenvatting voor wat wij de laatste keren met elkaar behandeld hebben. Namelijk dat nadat Israël zich verhard had en ook dus de Heilige Geest tegenstond, God toen bijzonder aan de apostel Paulus een derde geheimenis ging openbaren wat hij in zichzelf verborgen had, de gemeente, het lichaam van de Heer Jezus. De gemeente die niets anders eigenlijk is, waarin de Heere Jezus Christus zichzelf vermenigvuldigt. Want alle die tot hem, tot zijn gemeente behoren, daar woont hij in en leeft hij in en die verandert hij naar zijn eigen beeld. En dat gaan we even eerst samen lezen in die samenvatting hier in Romeinen 9. Vers 23 tot 26. Daarvoor heeft Paulus het over Israël, dat niet voorgoed aan de kant is gezet, dat tijdelijk verhard is. En dus een zekere tijd onder de volkeren verstrooid en niet door God gebruikt wordt. Maar dat in die tussentijd, dat voordat Israël weer aangenomen wordt, God die gemeente bouwt. En dat vinden we dus door Paulus bijzonder neergeschreven in de Romeinen 9, vers 23 en 26. En dat leest onze broeder voor.
juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk ook Hosea zegt: ik zal niet mijn volk noemen mijn volk, en de niet-geliefden geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was: gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God.
Hoort u het? Dat is de gemeente. Dat is geen volk, maar die worden zonen van de levende God, die aan Jezus Christus gelijk zullen zijn. En dat begrijpt u wel, dat kunnen wij mensen niet maken. Dat is het geweldigste scheppingswerk wat God ooit gemaakt en doet. Waar de engelen stom verbaasd over zijn. Hoe God uit nietige mensenkindertjes, die alleen maar stof en as zijn, zonen gaat maken die aan Jezus Christus gelijk zijn. En dat is, begrijpt u vanzelf wel, daar komt geen mensenwerk bij te pas. Wij kunnen onszelf geen eens één haar op ons hoofd wit of zwart maken. Laat staan dat we van ons zondige mensenkinderen zoiets kunnen maken. Dat kan niet. Maar dat is juist het geweldige. Daar staan de engelen en de kerubs naar te zeggen: kijk hoe God dat werk doet. En daarvoor gaan we zingen nog een heerlijk lied, 780, uit de bundel van Johan de Heer. De Heer heeft meer om u te geven dan wat godsdienstigheid. Ja, 780. De Heer heeft meer om u te geven dan al hetgeen de wereld biedt. Slechts Hij. Enzovoort, 780. U wel op het woord geven. Een volle rijkdom van genade stroomt, niet druppelt, stroomt van het kruis van Golgotha. En nog groter, van de kracht zijner opstanding. Maar hij vraagt alleen van uw geloof dat hij zijn werk in u en aan u kan doen. En daarvoor moet u alleen opgeven, hebben uw eigen zelfzucht, uw eigen willeke en uw eigen streven. Maar dat de Heer Jezus zijn plaats krijgt in uw leven, en dan wordt u pas werkelijk rijk en gelukkig. We gaan en daarvan wat lezen en ook met elkander uit het woord zien. We lezen met elkander uit de eerste Korinthe, het eerste hoofdstuk, de versen 4 tot en met 9.
Ik dank God ten alle tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen, ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere.
Amen. De gemeente van Korinthe, waaraan dit wordt geschreven, was echt niet zo'n beste gemeente. De gemeente van Korinthe is door Paulus ontstaan en zijn medewerkers uit in de plaats Korinthe, en dat was toen der tijd een beruchte havenplaats, een doorvoerhaven. We zouden zeggen wat Rotterdam nu hier in Nederland is. En u weet wel wat in havenplaatsen dat is naar niet zo al te best. Dat tiert de zonde welig. En dat was ook daar in de Korintiërs. Want lieve vrienden, we lezen in diezelfde Korinthebrief dat degene die daar tot de gemeente toegetreden waren, dat die vroeger schandjongens waren die hun lichaam te koop boden voor seksuele mishandelingen, handelingen, en knapenschenders, enzovoorts, enzovoorts. Maar thans geheel anders. Daarvoor neem ik juist dit gedeelte. Dat het dus niet is of wij van onszelf en nog wat goed hebben en nog netjes leven, die kan de Heer juist meestal niet gebruiken. Maar die gestrand zijn, en die gaat God roepen. En dat is het grote wonder. Ik ga u eerst even onder de aandacht brengen wat we de vorige keer ook al hebben gezegd, dat in Jezus Christus wordt het eerste verbond, het paradijsverbond, op een wonderbare wijze tot vervulling gebracht. We zien hoe Adam een voortype is geweest van hem die komen zou. Jezus Christus, de laatste Adam. En dat God dan zegt tegen die Adam: het is niet goed dat de mens de man alleen zij. Ik zal hem een hulp geven die bij hem past. Wel nu, die oorspronkelijke Adam die in zonde viel, dat kon ook niet anders, maar was een type van hem die komen zou en die gekomen is, Jezus Christus. De laatste Adam. En die heeft, zoals we gezien hebben, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen. De Heer Jezus heeft de heerlijkheid bij zijn vader verlaten om nu die gemeente te krijgen. die hij aanhangt. En dan lezen we, hebben we gezien hoe God dan op die, in dat voorbeeld, een diepe slaap over Adam doet komen. En dat dan zijn zij geopend wordt. En uit zijn vlees en bloed en been bouwt God hem die vrouw. Die Eva. Let goed op wat er staat. Niet Adam bouwde, maar God bouwde uit dat vlees en bloed en been van Adam een vrouw. En toen ze klaar was, bracht God die vrouw tot Adam. En dat is een afbeelding van wat God doet. De Heer Jezus heeft de heerlijkheid bij de Vader verlaten en is voor ons daar aan het kruis gegaan. En we hebben nog toegen hoe hij zijn zij doorstoken werd, zoals bij Adam zijn zij geopend werd. Zijn zij doorstoken, zijn hart. En dat daar dat bloed en water en uitkomt. En dat God nu daarvan die gemeente bouwt. Die hem, de Heer Jezus, voor eeuwig zal toebehoren. Die van hem is. Want de gemeente is vlees van zijn vlees. Bloed van zijn bloed. Geest van zijn geest. Been van zijn been, mag ik er ook nog bij zetten. En lieve vrienden. We hebben ook dus gezien hoe die vrouw toen ze gebouwd was, en dat God die zelf bij Adam bracht. En dat gebeurde dus voordat zij verzocht werden door de slang. Voor het uur der verzoeking in het paradijs. En ik heb u al op gewezen. God bouwt zelf. Geen mens. Weet u waarom er zo'n verwarring is onder de christenen? En zoveel onkunde onder de christenen. En zoveel nog zondige dingen onder de christenen. Omdat zij mensen laten bouwen. En dat duldt God niet. Daar haalt God een streep door. God bouwt zijn gemeente. De Heer Jezus. En wij moeten ophouden. En de Heer gaat het zelf doen. En die doet het ook zelf. En lieve vrienden. En dat is een geweldig werk. Ik heb al gezegd, er staan zelfs de hoogste engelen, de kerubs, met verbazing naar te kijken. Dat vinden we in Efeze 3. Hoe God nu zijn veelkleurige wijsheid bekend maakt door de gemeente aan de geweldige, ja, engelenwereld en machten in de hemelen. God maakt zijn veelkleurige wijsheid bekend van wat hij van een sterfelijke mensen en dikwijls de diepst gevallene. Dus daar bij Korinthe. Maakt kinderen Gods, zonen Gods, die straks onberispelijk zullen zijn. Zonder vlek en rimpel. En lieve vrienden. De tijd dat God dat doet, begint dus daarbij Paulus. En door de geweldige kracht en uitstorting van Gods geest. En lieve vrienden, en wanneer eindigt dat? Als God de gemeente klaar hebt. Dat eindigt wat de schrift noemde, dat weten ze de meesten ook niet in de kerken, de dag van Jezus Christus. En niet de dag des Heren. De dag des Heren is voor het verharden en het verblinde Israël. en voor de volkerenwereld die niet tot geloof nog komen. En dus voor niet alleen voor een afvallig jodendom, maar ook voor een afvallig christendom. Voor die komt de dag des Heren. En wat is dat voor een dag? Dat God zijn zwijgen gaat verbreken en van de hemel afkomt Christus en gaat toornen over de goddeloosheid en de wetteloosheid die op deze wereld is. En dat is een verschrikking vandaag de dag. De zonde stijgt ten hemel. En daarom komt dat ook vlak nabij. Dat is de dag des Heren. Dan gaat God deze wereld tuchtigen. En ik zeg nogmaals, het afvallig jodendom, Israël, en ook een afvallig christendom, wat geen christenen zijn, maar naamchristenen, maar die Christus niet bezitten in hun hart en leven. En lieve vrienden, de dag van Jezus Christus, die is alleen voor zijn gemeente. Als God straks en de Heer Jezus door de Heilige Geest zijn gemeente gebouwd heeft, dan breekt de dag van de Heer Jezus aan. En wat gebeurt er dan op die dag? De gemeente is immers een geheimenis, dat heb ik u toch duidelijk laten zien. Een geheimenis wat God in zichzelf verborgen heeft gehouden totdat hij het ging openbaren in de dagen van Paulus. En lieve vrienden, alles aan de gemeente is een geheimenis. Zo ook die wonderbare dag van Jezus Christus die plotseling zal komen. Niet voor Israël en de volkeren. Die merken daar waarschijnlijk niks van. Wat gebeurt er dan? Paulus beschrijft hem als een bijzonder geopenbaard woord des Heren. Dit zeg ik u door een woord des Heren. Dan zal de Heer Jezus die nu bij de Vader is, aan in de troon, die zal op een teken van God de Vader heeft het in zijn hand en macht, op een teken van God de Vader, en bij het geklank van een bazuin God, en bij het roepen van een aartsengel, dat is Michael, van de hemel nederdalen tot de boven de aardatmosfeer. En wat gebeurt er dan? Dan zal die bazuin God voor de gemeente gaan. Allereerst voor hen die in al die eeuwen ontslapen zijn in Christus. Vanaf dat God die gemeente begon te bouwen in de dagen van Paulus, tot aan de volleinding, zijn er al velen gestorven, ontslapen. En hun geest en ziel is wel in het paradijs, maar ze hebben geen lichaam. Dan zal bij de eerste geweldige stoot van die bazuin God, zullen degenen die in Christus ontslapen zijn, opstaan tussen de doden uit. De anderen blijven allemaal liggen. Ook die rechtvaardige doden van het Oude Testament. Lieve vrienden, want wij hebben, de gemeente heeft deel aan Jezus Christus, hoort u het? Ik zeg het nog eens, de gemeente heeft deel aan Jezus Christus, want Jezus Christus is in ons. En hoe stond de Heer Jezus op toen hij voor u en mij gestorven was? Het dodenrijk moest zijn ziel prijsgeven. Hij kon hem niet vasthouden. Want hij was de zondeloze, de heilige. De machtige God. En zijn lichaam in het graf werd in een punt destijds veranderd. In een fractie van een minder dan een seconde. In een verheerlijk lichaam. En zo stond hij op. En de andere doden bleven liggen. Ook de rechtvaardigen. En lieve vrienden, ook David, ook Mozes. Die liggen nog steeds in dodenrijk. Misschien zijn ze in het paradijs boven, dat weet ik niet. Maar hun lichaam is nog dood. Maar de Heer Jezus stond tussen de doden uit op. In een verheerlijk lichaam. Dat was iets wat nog nooit gehoord en nog nooit gezien was. Ja, natuurlijk zijn er wel eens doden opgewekt, maar in een sterfelijk lichaam. Daarna moesten ze weer sterven. Dat kan. Maar in een lichaam wat nooit meer sterven kan. Wat nooit oud wordt. Wat geen gebreken heeft. Wat volmaakt is. Zo volmaakt dat het straks bij God in de troon mag zitten. Ja. En lieve vrienden. Dat heet. De vooropstanding van tussen de doden uit. Wel nu. Als die eerste geweldige bazuinstoot daar straks gaat klinken, dan zullen alle die in Christus ontslapen zijn, zijn eigendom zijn, in een fractie van een seconde opstaan in een verheerlijk lichaam, aan dat van hem gelijk. Een opstanding dus van tussen de doden uit. Dat is een geheimenis. Het was geen geheimenis. Dat vindt u in Johannes, Evangelie Johannes 5 duidelijk beschreven. Leest u maar. En dat God de Heer Jezus heeft aangesteld als rechter. En dat hij hem ook door hem de opstanding zal komen. En dan lezen we ook. Dat eerst de rechtvaardigen op zullen staan ten leven. Dat kenden ze. Een opstanding van rechtvaardigen ten leven. Abraham, Isaac, noem ze maar op. Mozes. En daarna een opstanding ten oordeel. En nu heeft God door de profeet en apostel Johannes geopenbaard dat die opstanding van de rechtvaardigen, dus vanaf Adam af, dus Abel ook bij, dat gebeurt direct voor de aanvang van het duizendjarig vrederijk, de grote doorluchtige dag des Heren. En dan 1000 jaar later, aan het eind van de dag des Heren, staan de ongelovigen op. In een opstanding ten oordeel. Dat is geen geheimenis. Dat was bekend ook door het hele Oude Testament heen. Maar deze opstanding, die kenden ze niet. Daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15. Zie, ik deel u een geheimenis mee. Allen zullen wij niet ontslapen. Maar allen zullen wij veranderd worden in ondeelbaar ogenblik. Ja, dat is die opstanding. Tussen de doden uit op. De anderen blijven liggen. In Korinthe 15, dat leest u zelf maar thuis. Ik ga niet alles u voorkouwen. We zien dus dat er geheimenis is, een opstanding tussen de doden uit. En zo gauw als die eerste bazuinstoot geweest is en degenen die in Christus Jezus zijn en in hem ontslapen zijn, in een verheerlijk lichaam opstaan gelijk hij, komt de tweede bazuinstoot. De laatste. 1 Korinthe 15. dan zullen wij levende die de Heer Jezus toeboren. In een fractie van een seconde wordt dit sterfelijke lichaam veranderd in een verheerlijk lichaam. Lieve vrienden, uw kleunje valt af. Uw vals gebed laat u op de grond vallen. Uw polsverloosje. Dat is er niet bij hoor. U krijgt een verheerlijk lichaam. Gelijk aan de Heer Jezus. Zoals de Filippenzen het zo prachtig zegt. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Waaruit wij de Heer Jezus Christus verwachten. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Ja. Wat hebben we vandaag toch een prediking van een armzalige Heer Jezus. Als we maar half bewust werden. Wat God ons in Christus gegeven heeft, zo'n machtige, almachtige Heer en Verlosser, dan zouden we geen narigheid meer zijn onder de gemeente. En lieve vrienden, dat is een geheimenis. De opstanding. En daarmee begint dus de dag van Jezus Christus. Ik herhaal het nog eens. Niet de dag des Heren. Dat is een oordeelsdag. Van gericht. Van Gods toren. Wij zijn niet geroepen tot toren. Maar tot verkrijgen van zaligheid. Door de Heer Jezus Christus. En lieve vrienden. Daarom zien we dat. De almachtige God. In Christus Jezus. En door zijn geweldige geest. Die gemeente niet alleen roept en bouwt. Maar klaarmaakt. En dan komt ogenblikkelijk. Zoals hij klaar is. Die dag van Jezus Christus. En daar staan we voor. We willen dat even nog samen. Nog eens goed bekijken. Eerst heb je dat 1 Korinthe daar. Dat lees je nog maar even, dat vers 8 en 9 of daarbij. Of van vers 7 af, kijk maar. 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1.
Zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
Hoor je het? Uitziet niet naar de dag des Heren. En naar zijn toren, maar dat uitziet naar de dag, hè? Zeg het nog eens.
Naar de openbaring.
Openbaring, dan komt hij plotseling voor u openbaar. Ja, daar wacht ik op. Hij is voor mij door Gods geest en door zijn woord al zo ver geopenbaard. Dat ik weet dat ik een geweldige verlosser en heiland heb. Een geweldige Heer die mij bezit. Maar ik zou hem graag werkelijk willen zien zoals hij is. En dat komt. Maar dat zou ik met dit sterfelijke lichaam niet verdragen kunnen. We zullen hem zien gelijk hij is en aan hem gelijk zijn. Ja, ga verder.
Hij zal u ook bevestigen ten einde toe.
Juist.
Zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus.
Hoort u het? Dat ge onberispelijk zult zijn tot op de dag van de Heer Jezus Christus, niet de dag des Heren. Die dag van de Heer Jezus Christus is verbonden met zijn openbaring. Als hij openbaar komt, begint ogenblikkelijk die dag. En we gaan daarbij nog even ook nog lezen Filippenzen. Een gemeente, dan zie je dat Paulus daar precies hetzelfde schrijft. Dat is in Filippenzen. Het eerste hoofdstuk. Heb je het daar? Zie niet of ik het hier heb staan. Ik moet het zelf even opzoeken. Ik heb het vergeten. Filippenzen, hoofdstuk 1.
Precies.
Vanaf vers 3.
Ik dank mijn God, zo dikwijls ik u er gedenk. Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus.
Ja, stop. Ziet u? Er moet dus eerst sprake van een eerste dag. Dan zegt hij in het vers 5. Lees dat nog maar eens even.
Van de eerste dag af tot nu toe.
Wat is uw eerste dag? De dag dat Jezus Christus zich aan u openbaarde en dat gij tot geloof kwam. En dat gij ja tegen de Heer Jezus zei. Dat u hem aannam. Dat deed gij voor mij. Ja. Dat is uw eerste dag, want dan wordt u wedergeboren. Door hem, die in u komt, die het eeuwige leven is. Hij openbaart zich aan u door de geest en woord, en als u dan ja zegt en u overgeeft in het geloof, dat is uw eerste dag. En dan gaat u heiligmaking verder beginnen. En dat eindigt met de hele gemeente tot de dag van vers 6.
Dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus.
Ziet u het? De dag van Christus Jezus. Niet de dag des Heren. Daar hebben wij niets mee te doen. En lieve vrienden. We hebben ook gelezen hoe de Heer dat zelf doet. Lees nog eens even dat Korinthe, dat eerste gedeelte. 1 Korinthe. Vanaf vers 4 maar af, hè.
Ik dank God ten allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is.
Hoort u het? Het is de genade Gods die God aan ons geschenkt. Schenkt. Voor niets, niemand dan voor niets. U moet het alleen aannemen. In het geloof. En dan gaat God dat wonderlijke werk doen. Dat is geloven. Ja?
Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem.
Hoort u? Rijk geworden niet in jezelf. Niet in je kerkje of gemeentetje. Maar rijk in hem. Want hij is mijn rijkdom. Hij is mijn schat geworden. Lieve vrienden. U kunt alles van mij cadeau krijgen. Alles wat deze wereld biedt en alles wat de mensen biedt. Als ik hem maar heb. En dat mag ik zeggen. Ik ben ruim 60 jaar op die weg. En hij wordt me elke dag groter en rijker. Alles is het in hem. En niets buiten hem. En nu. Nu ga ik u wat zeggen. Het is het werk Gods. Ga nu eens lezen uit, ook uit de Korinthebrief. De eerste hoofdstuk, de versen 30 en 31.
Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat. Wie roemt, roemen in de Heere.
Hoort u het, wat daar staat? Ik ga het zelf even opzoeken. Handelingen, Korinthe. Romeinen. 15. Korinthe 1, vers 30. Maar uit hem is het. Niet vanuit uzelf. Uit hem is het. Dat gij in Christus Jezus zijt, in hem. En wat is het dan het gevolg? Die ons van God is geworden, niet zal worden, maar is geworden. Voor God is dat een voldongen feit. Wat is hij dan voor ons geworden? Wijsheid. Ja. En nummer 1. Lieve vrienden, 's mensen wijsheid heeft God tot dwaasheid gemaakt. En als u daar nog niet van overtuigd bent, dan moet u nog maar eens goed opletten wat ze van de wereld maken. Ze kunnen geweldige computers maken en ze kunnen weet ik alles maken. Maar hoe meer ze maken, hoe meer ze met dit boel bederven. Het wordt één rotzooi. En lieve vrienden, de grootste dwaasheid die er bestaat, wat ook geschreven staat, God zal de wijze vangen in hun wijsheid. En want de wijsheid der wereld is dwaasheid. Want ze zijn verduisterd in hun verstand. En hoe komt dat? Om een eenvoudige reden. De mens is niet alleen. Er is een hele geweldige geestenwereld om ons heen. Een wereld die wij zo niet zien, maar die heel reëel aanwezig is. Er is een wereld van het licht, van de engelen, de machten, van het licht, maar ook van de duisternis. En zolang de mens niet beslist heeft voor Jezus Christus. En door het geloof een plaats heeft in zijn hart en leven van Jezus Christus, staat hij of u dat nou wel wil of niet wil onder de macht van Satan. Wie u ook bent, al bent u nog zo'n best braaf man. Satan is de overheid. Wereld en die beheerst hij. En als u dat niet gelooft, dan gaan we samen eens even uit Efeze 2 lezen. Dan ziet u dat die vrome Paulus, toen hij nog Saulus heette, toen hij dus een zeer, zeer, zeer vrome, godsdienstige Jood was, een fariseer uit de fariseeën, naar Gods wet zelfs onberispelijk. Naar de wet van God, onberispelijk. En hij hield zich aan zijn voorvaderlijke gewoonte. Maar wat zegt hij van ze van die tijd? Dat hij door de duivel gebruikt werd. Efeze 2. We gaan het lezen. Vanaf vers 1.
Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt,
ja,
overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht.
Hoort u het?
Van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.
Hoort u het, hoe de geest van Satan werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid? Alle die ongehoorzaam blijven aan de roep van God om hart en leven aan Jezus te geven. En als je daaraan ongehoorzaam blijft, en dan mag je zondags 3 keer naar de kerk gaan. En je mag in de week van mij ook nog een pakje naar de kerk gaan, maar geef je geen zier. En je mag de Bijbel elke dag lezen. En je mag elke dag bidden. Maar als jij je hart en leven niet overgeeft aan Jezus en hem binnenlaat, dan sta je onder de macht van Satan. Met al je vroomheid. Lees maar verder wat Paulus zelf zegt over zichzelf. Want dit waren dan heidenen.
Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd.
Ook wij allen, Joden, ja.
In de begeerte van ons vlees. Handelende naar de wil van het vlees.
Juist.
En van de gedachte. En wij waren van nature evenzeer als de overigen. Kinderen des toorns.
Hoort u het? Die vrome Jood. Onberispelijk naar de wet. Lag onder de toren van God. En werd beheerst door de duivel. Natuurlijk. Er is maar één weg tot God. En daarom maak er ernst mee om je hart en leven werkelijk aan de Heer Jezus over te geven. En voor hem te beslissen. En zeg: Heer, kom in mijn hart. Kom in mijn leven. En doe met mij wat u goed is. En dan gaat alles anders worden. Wij hebben van onszelf geen echte wijsheid. Natuurlijk niet. Maar waar is de echte wijsheid? Dat is Gods wijsheid. Gods wijsheid die voor de wereld dwaas is, ja natuurlijk. Maar Gods wijsheid. En dat hebben we nodig. En dan moet u goed horen. We hebben heel wat nodig. Er worden hier 4 dingen genoemd in dat Korinthe. Ik ga ze u nog even voorlezen, dat 1 Korinthe 30. 1 Korinthe 30. Ja. Dan staat daar in vers 31. Zijt die ons van God is geworden, dat is vers 30 nog, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Kunt u goed lezen? Er staat niet dat gij wijsheid zo kan krijgen. En God het u wil geven, daar staat geen woord van. Maar de ware wijsheid heeft God verpersoonlijkt in een persoon. En die persoon is de wijsheid Gods, dat is Jezus Christus. En u hebt wijsheid nodig, wat moet u dat hebben? Dat God u wijsheid geeft? Nee, dat God zegt, laat mijn zoon in je hart. Hij is de wijsheid. En als hij in je hart komt, word je wijs. Ja. Hij doet het. Niets buiten hem. Wijsheid. Rechtvaardigheid. Bestaat niet rechtvaardigmaking? Rechtvaardigheid? Het ding zelf, wat we nodig hebben. Ik moet rechtvaardigheid hebben, maar dat heb ik niet. Maar God zegt, ik heb mijn goddelijke rechtvaardigheid verpersoonlijkt. In Jezus Christus, in de persoon van Jezus Christus, die is de rechtvaardigheid. En die moet in jouw hart komen, in je leven. En dan word jij rechtvaardig. Niets buiten hem. Zonder hem ben je niets. Met hem alles. Johannes de apostel zegt zo. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Nooit gehad. En we gaan weer verder. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging. Ja, natuurlijk, ik moet geheiligd worden. Hoeveel mensen worstelen daarmee, ook christenen? Dat ze weten na hun behoudenis dat ze geheiligd moeten worden. Maar je bidt verkeerd. God zegt, ware heiligheid is in mijn zoon. Heiligheid heb ik verpersoonlijkt in mijn zoon Jezus Christus. En anders niet. En als je hem in je hart laat en in je leven laat gaan, dan ben je heilig. Door hem. Daarvoor konden die Corinthiërs, die vroeger schandjongens waren, in diepe seksuele ontucht leefden, nieuwe mensen worden. Want ze hadden Jezus in hun hart gekregen. Daarom konden die knapenschenders, die verfoeilijken, nieuwe mensen worden. Maar ze hadden Jezus Christus in hun hart genomen. Ja. Dat is evangelie. Wijsheid. En dan komt het later. Rechtvaardigmaking. Heiliging. En verlossing. Ja. Want de volle verlossing moet nog komen. We zitten nog hier in een lichaam wat nog aan de dood hangt. Aan de wereld. Maar de volle verlossing. Heb God weer verpersoonlijkt in hem. En willen we deel hebben aan die volledige verlossing. Dan zal hij in ons hart en leven Heer moeten zijn. En het voor het zeggen. U leest het thuis zelf maar, want ik kan het niet te lang maken. Ik ben ook nog een oud mannetje. U leest in de Colossensebrief. Ik kan u het waarschijnlijk het wel opgeven waar het staat. Leest u in Colossensen. Ik dacht dat het was Colossense 2, vers 8 en 12 daar. Daar staat dat in Jezus Christus, u leest dat maar, zoek dat maar op, al de volheid van God woont in hem lichamelijk. Hoort u het wat ik zeg? Al de volheid, al de heerlijkheid van God, de Vader, woont in hem lichamelijk. Persoonlijk. Alles wat in God de Vader is, is in God de Zoon. En die God de Zoon is een persoon die God aan ons wil geven en heeft gegeven. En er staat erachter, al de volheid van God woont in hem lichamelijk. En gij, gemeente, gij leden waar je mee zit te knoeien in je leven, gij hebt die volheid verkregen in hem. Ja. Als ik Jezus Christus inlaat, maar hem overgeef, en zeg, Heer, neem mij, volledig. Ja, dan doet hij dat, dan wacht hij op. En dan zie je het. Dan wordt alles anders, alles nieuw. Is dat niet geweldig? Dat is heel wat anders dan dat God al zo lief de wereld heeft gehad dat hij zijn zoon heeft gegeven dat wij behouden worden. Maar dat staat er niet. God heeft de gevallen mens zijn zoon gegeven opdat wij zouden worden gelijk die zoon. Weet u wat Paulus daarvan zegt? Heb je het wel eens gelezen? Als hij het uitroept. Dan kan hij daar geen woorden voor vinden. Want er zijn geen mensenwoorden voor te vinden. Absoluut niet. Dan zegt Paulus. Dank God. Voor die onuitsprekelijke gave. Heb u het wel eens gelezen? Dank God voor die onuitsprekelijke gave. Ja. Die mij alles is geworden. Door hem heb ik de wijsheid verkregen in hem. Door hem ben ik gerechtvaardigd geworden. Volmaakt. Door hem word ik geheiligd. Volmaakt. Want hij stelt mij straks voor aan de Vader. Zonder vlek, zonder rimpel. Door hem. O, dank God voor die onuitsprekelijke gave. Heb u nooit eens opgelet dat er een groei moet zijn? De meesten stoppen als zij de Heer Jezus als redder hebben gevonden, dat ze behouden zijn. Paulus deed het niet. We lezen in de Efezebrief, laten we het maar even lezen, Efeze. Efeze 2, Efeze 1. Even terug. Hier zo. Ja. Efeze 1. We lezen in het 13e vers. Daar schrijft hij aan die gelovigen in Efeze. Lees maar, broer.
In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.
Ja. Je ziet hier mensen die dus gered zijn. Ze hebben het evangelie dat behouden is begrepen. Dat de Heer voor hun zonde. Dan is er opgestaan. Voor een rechtvaardig maken. Stopt de Heer nou? Stopt God nou? Stopt Paulus nou? Nee. Vers. Lees mee. Vers 15. Daarom houd ook ik, Paulus, gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot de heiligen. Nou, dat waren al fijne geloven hoor, want ik merk vandaag niet er veel van. Niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Waarvoor? Was het werk klaar? Nee, nou begint pas het volgende. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, uw geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Ja, en zo gaat hij maar door. Behouden is pas een eerste stapje. En dan gaat hij bidden dat ze hebben toch de geest ontvangen, ja. Maar er is meer. Lieve vrienden, hij bidt dat ze die geest van wijsheid erbij krijgen en van openbaring. U hebt toch wel gelezen hoe voor de troon van God 7 vurige lampen branden. Vurige fakkels. Heb je het al wel gelezen? In Openbaring 5 of 4. En dit zijn de 7 geesten God. 1 heilige geest die in een 7-tal zich openbaart. En wat lezen we nou? U kent allemaal Jesaja 11. Lees het maar voor. Jesaja 11, vers 1 en 2. Hoe krijgen we deze deel aan deze 7 geesten Gods? Want dat is beslist nodig om tot volmaaktheid te komen. Niet tot redding, maar op onze redding moet er volmaaktheid komen. En dat komt niet uit ons. Ik zeg nogmaals, we kunnen geen haar wit of zwart maken. Lieve vrienden, maar God gaat het ons schenken uit genade. Lees het maar.
En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe.
Wie is dat reisje? Zeg het maar, Jezus Christus in het vlees gekomen. Nou, wat gaat er dan, wat is op hem?
En een schuit uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten.
1.
De geest...
Ogenblikje. De kandelaar weet u wel, hè? U kent toch de kandelaar wel? Die middenstuk. En daar komt 1 schacht uit. Een rechte schacht. En op die schacht stond een lamp. Die brandt. Die moet branden. Die hield de hoge priester brandend. Wie is die lamp? En dat ligt, de geest des Heren zal op hem zijn. Nou gaan we verder.
De geest van wijsheid en verstand.
Ja, nou komen er 2 armen uit. Ook met 2 lichten. Dat is de geest van wijsheid en de geest van verstand. Verder.
De geest van raad en sterkte.
Weer een knop verder komen weer 2 armen uit, dat weet u toch? En daar is de lamp van de geest van raad en van sterkte. En nou komen de onderste 2 armen.
De geest van kennis en vrezen des Heren.
Ja, de geest van kennis en het laatste is de vrezen des Heren. Dat is de waarachtige heiligheid. 7 brandende lampen. Dat zijn 7 geesten Gods. Die in Jezus Christus zijn. In hem rusten. En waardoor hij als mens een volmaakt mens kon zijn. Nou. En u wacht de Heer erop. Dat u niet alleen genoegen neemt met die eerste vlamp. De geest des Heren. Oh, ik ben bekeerd en ik heb de geest des Heren gekregen. Natuurlijk, anders was je niet bekeerd. Want dat is al het werk van de geest. Maar daar moet ook meer op vallen. Paulus, ik bid... Dat u ontvangt de geest van wijsheid en van openbaring. Precies.
de volgende twee.
En dan weer twee, en weer twee. Want u ziet toch, als Johannes op Patmos dat geweldige gezicht krijgt van die zeven gemeenten, hoe ziet hij ze dan? Als zeven gouden kandelaren. En op welke kandelaren zijn die zeven vlammen? En Jezus Christus wandelt tussen die gouden kandelaren in. Wat doet hij daar als hoge priester? Hij snoeit de pitten, want wij worden dikwijls veel te lang. Dan moet er weer een stukje van die Jan Willem af, weet je wel. Die is weer te veel in zichzelf. Ja, want we moeten klein blijven. Anders gaan we walmen. Zijn we stinkers. Klein. Ja, die God lief heeft, die snoeit hij. Een klein schoon pitje. En hij giet er olie bij de hoge priester. De olie is de Heilige Geest. En zo blijft die lampen brandende, dag en nacht. Want we hebben een levende, werkelijke hoge priester die voor ons bidt en pleit. Die borg voor u en mij is. En lieve vrienden, en die ook voor ons een geweldige voorspraak is bij de Vader. Ja. En die onderhoudt zijn gemeente. Niet een paus. En geen kardinalen. En geen dominees. En geen oudsten. Maar hij. En wij mogen zijn dienstknechtje zijn. Wat geweldig, hè? Op hem zijn al die zeven geesten. En hij zegt, kom tot mij. Niet ga naar een pinkstergemeente en ga niet naar een volle evangeliegemeente, want daar hebben ze bedrog. Want de Heilige Geest smijt je niet tegen de grond. En doet die allemaal zulke gekke dingen. Maar de Heilige Geest, u hoort het, is de Geest des Heren. Er komt dus de Heer pas in zijn heerlijkheid in ons. Ja, dan gaan we dat zien. En dan komt de geest van wijsheid, dan gaan we wijs worden. En van openbaring. Ja, we krijgen openbaring bij openbaring. Ik weet nog, toen ik tot de Heer kwam, helemaal alleen, in dat zolderkamertje bij mijn ouders, ging ik op de knieën. Want de Heer had zich in zijn genade aan mij willen openbaren dat hij het enige is. En ik zeg, Heer, wat moet ik? Hier hebt u mij. Neem mij. En doe maar met mij wat u wilt. En hij kwam in. Ja. De Geest des Heren. En toen kreeg ik zo'n honger naar het woord van God. Dat bracht hij in mij. En hij ging me leren uit de Bijbel. Hij. Ik ben nooit op een Bijbelschool geweest. Nee, was het alleen maar verknoeid geworden. Nooit op een theologische seminarie was ik grondig verknoeid geworden door menselijke wijsheid. Hij nam mij. Heb u nooit gelezen? Ze zullen alle door God geleerd zijn. Is dat nou zo moeilijk te begrijpen? Door God geleerd zijn. Lieve vrienden, weet u, als we op zulke academische of bijbelschool geweest zijn, wat er dan gebeuren moet, dikwijls. Dan zegt God tegen ons, ik kan je zo werkelijk niet gebruiken, jongen. Spijt me voor jou, maar ik kan je echt niet gebruiken. Dat zei hij ook bij Mozes. Mozes was 40 jaar opgevoed in de wijsheid van Egypte. Nou, hij wist heel wat, hoor. Dat zal ik je wel eens vertellen. En toen wou hij heen gaan doen in Vegeam om zijn volk te redden. Want hij zag hoe een van zijn volk geslagen werd. Maar hij bereikte niks. Hij kreeg dat volk zelf nog tegen zich. Hij moest naar de woestijn. Wou God hem ook hebben. Ja jongen, je hebt 40 jaar op die theologische school bij Farao geweest. Nou ga je 40 jaar in de woestijn als de schapen afleren wat je daar geleerd hebt. Wat je in die 40 jaar geleerd hebt, moet je in 40 jaar weer afleren. Ja, dat is God. En toen was hij 80 jaar. En toen stopte hij. Hij had vergeten te... Had ze praten verleerd. Ja, dat zei God, nou kan ik je gaan gebruiken. En toen zag hij het brandende braambos. En toen bracht hij hem. En toen zei God... Nou zend ik jou naar Egypte en naar Farao om mijn volk te verlossen. Maar ze, Mozes zegt, nee, dat kan ik niet. Ja, juist omdat je alles verleerd bent, nou kun je het, want dan ga ik het doen. Want steek nou eerst maar eens je hand in je boezem en haal hem eruit. Nou, toen kwam weer helemaal mijn laatste, ja, zo ben je van jezelf. Zie je wel, Mozes, jij bent altijd onbruikbaar. Melaats, maar stop hem nou weer erin. En toen kwam er weer rein uit. Ik ben je reinheid, je heiligheid, je genezing. U kent die geschiedenis toch wel? En er is nog zo'n mooie geschiedenis. Biljam was ook zo'n geweldige profeet. Hij dacht ook alles te kunnen. Maar zijn ezeltje was wijzer dan Biljam. Ja, u lacht hoor, maar het is zo. Want die verhinderde nog de dwaasheid van de profeet. O, dat al mijn broeders en zusters ezeltjes en ezelinnetjes werden. Dat zou ik heel fijn vinden. Want lieve vrienden... Dan gaat God ons gebruiken als wij niks meer kunnen. Ik moet zoekjes aan eindigen, want er is nog zo heel veel over te vertellen. Hoe laat leven we?
5:09.
Ja. Nog dit dan. Hoe schenkt God ons dat toch allemaal dan? Hoe is dat dan?
Door genade.
Ja, ik hoor het al zeggen, door genade. Ja, precies. Maar heeft u dat wel eens goed gelezen? Welke genade door Jezus Christus gekomen is? We gaan naar het evangelie. Johannes 1. Johannes 1, vers 16. Dat is het evangelie hoor, van Johannes. Lees het duidelijk voor, broer.
Immers, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Zelfs genade op genade.
Hoort u het? Uit zijn volheid. In hem woont al de volheid van God lichamelijk. En gij hebt die volheid verkregen in hem. In die persoon. Want uit zijn volheid hebben we ontvangen genade. Nee, genade. Op genade. En steeds weer op genade. Eerst krijg ik genade. Als ik ga zoeken dat de Heer zich laat vinden. Ik zocht de Heer. En de Heer gaf mij genade en liet zich vinden. Ik dank u, Heer. En toen moest ik de genade krijgen dat ik ook behouden werd. Ja. Nou, dat ga ik je ook geven, zegt de Heer. Kijk. Ik ben voor jou gestorven in jouw plaats. En toen kreeg ik die genade om dat ik wist ik ben behouden. Ik ben een kind van God geworden en mijn zonden zijn vergeven. Genade op genade. Ja, maar dat is nog niet meer klaar. Nou moet je... gereinigd worden van al het oude en je moet ook geheiligd worden. En dan krijg je genade voor de heiligmaking. En dat gaat maar steeds door. Genade om te leren, genade om, ja, om dat te doen, genade om dat te doen. Genade op genade. Dat is dus, God geeft het je. Maar dat is niet alleen. We gaan verder. Het is niet alleen genade op genade. Ga eens kijken hier naartoe. Ik moet daar ook geloof voor krijgen. In zijn genade wil God me alles schenken. Want hij heeft het al geschonken in Christus. Ik moet het alleen aannemen. Ik moet het alleen geloven. Dat hij het gaat doen. In mij en door mij. En mij gaat leren. Wat zegt Paulus nu? Lees het voor. Romeinen 1 vers 16 en 17. Romeinen 1 vers 16 en 17.
Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods.
Halleluja.
Tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof.
Ja, uit geloof tot geloof. Ik kreeg eerst de genade om te geloven dat hij het is, de Heer Jezus, de Zoon van God. En uit die genade kreeg ik nieuw geloof, dat hij veel meer is, dat hij alles is. Mijn licht, mijn leven, mijn kracht. Uit geloof tot geloof. Dat stopt niet. Uit geloof tot geloof. Er staat in een mooi psalm. En u kent dat psalm wel allemaal. Dat is dat bekende psalm 84 vers 8. Dat zongen ze op hun pelgrimsreis. De Joden. Want ze moesten alles lopende doen, te voet. Er waren toen nog geen autobussen hoor. En geen taxis. Je moest lopen. Geen stank, hè. Lekkere rust ook, hè. Dat was wel fijn. Zelfs te benijden. Maar ze gingen voort. Maar dat was een dagtocht hoor, dat was kilometers lang. Met al hun kinderen en alles ging mee, want ze moesten 3 keer per jaar naar Jeruzalem. En wat staat er dan? Ze zongen een lied. En wat was dat lied? Geloof. Van kracht tot kracht gingen ze voort. Van kracht tot kracht. Eerst kracht om die paar kilometers af te leggen. En die ze dan bereikt hadden. En dan kregen ze weer een nieuwe kracht van God om weer verder te gaan. Om te komen waar ze moesten zijn. Dat is een beeld. Ja, zo gaan ook wij van kracht tot kracht. Ziet u, genade op genade. Geloof tot geloof. Van kracht tot kracht. En nu is er nog een heerlijke belofte, want dat hoorden wij bij als gemeente. En dat is wat u leest in de Efezebrief. Nee, de Korinthe. De tweede Korinthe bedoel ik. Hoofdstuk 3, vers 17 en 18. Lees het maar voor. 2 Korinthe, 17 en 18.
De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, is wijsheid. En wij allen die met een...
Vrijheid.
Vrijheid. Oh, vrijheid. Ja. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen,
ja,
veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid.
Halleluja. De Heer heeft de bedekking weggenomen. Ook bij u? Bij mij, ik was net 21 jaar. Een jonge man, kerel, vol idealen. En de Heer kwam in mijn leven en toen veranderde alles. Want wat de wereld biedt is slechts schijn. En lieve vrienden, de bedekking nam de Heer weg. En toen zag ik de Heer met geestelijke oog. En ik begon zijn heerlijkheid te zien. En dat glansde van mij af. Mijn vader en moeder, die zeiden, wat is er met jou aan de hand? Wat doe je? En je bent helemaal anders. Ja, en toen ga ik vertellen en verkondigen dat ik de Heer Jezus gevonden had. En goddank mocht ik mijn eigen ouders later tot de Heer brengen. En ook twee van mijn broers en een schoonzuster. En dat deed de Heer. De heerlijkheid, dus gaan ze voort van kracht tot kracht.
Ja.
Als wij verzegeld worden met de Heilige Geest, komt die kracht van God in ons. Maar, hij heeft meer. De Heer heeft meer om u te geven dan enkel wat godsdienstigheid, wat vroom te leven. Er is een volheid van genade door het werk op Golgotha. En lieve vrienden, dat hoofdstuk wat hij net die twee versen van leest. De Heere nu is de Geest. Want immers, hij als persoon is bij de Vader. Maar door de Geest is hij in ons en bij ons. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren de baan, ruim baan krijgt door het geloof, komt vrijheid. Ja. Hoe wat liet de Heer mij zien dat alles wat er in mijn vlees is, niets goeds is. Nee. Tot uw ontdekking kwam ook Paulus. Ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Nee. Helemaal niet. Maar nu is hij het. Die zijn plaats inneemt. En lieve vrienden, de Geest, de Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, toegang krijgt. Heb het u aan hem uitgeleverd? Waar zit u mee? Met welke problemen? Wat het ook is. Ik heb de vorige keer al gezegd. En dat de Heer Jezus al daar belooft in dat laatste feest op Loofhutten. Dat is de achtste dag, de grote dag van het feest. Die dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Want het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een, zal opspringen uit zijn buik, stromen van levend water, zo staat het er. Stromen van levend water zal uit zijn binnenste, zegt de Nieuwe Vertaling, al uit zijn buik vloeien. Ja. Hebben we toch laten juist zien. Ons hart wil wel het goede dikwijls. Maar de buik, daar zitten de nederige driften, de lagere driften, het wereldse begeren zetelt daar. Denk maar aan eten, drinken, het seksuele en al die dingen. Moeten we dan niet eten en drinken? Ja, natuurlijk. Maar als wij niet onder de heerschappij van de Heer Jezus komen, dan zijn we onder de heerschappij van de geest van de duivel. En wat gaat die zeggen? God zegt, ik heb voedsel gegeven, want je lichaam moet van tijd tot tijd gevoed worden, onderhouden worden. En dus, je moet eten om te leven. En dat is niet alleen voor het lichaam. Mijn geest en ziel heb hemels eten nodig. En dat is Heer Jezus geworden. Hij is het brood Gods waar ik van mag leven.
Ja.
Daar leeft mijn geest en ziel van, elke dag. En van dat levend water. Maar ook mijn lichaam heeft dat nodig. En dan eet ik. En God heeft het wel zo gemaakt dat we het nooit vergeten. Want als ik mijn lichaam eten nodig heeft voor zijn onderhoud, dan krijg ik trek, hè. En als het nog langer wacht, dan krijg ik honger. Ja. En als ik vocht nodig heb, dan krijg ik dorst, hè. Mooi, hè, dat heb je gemaakt, hè, zo. Maar de duivel draait het andersom. Die zegt, nee, je moet niet eten om te leven, maar je moet leven om te vreten. En je moet niet drinken voor je nodig, voor je vocht in je lichaam. Nee, je moet niet leven om te drinken, maar je moet zuipen. Zwelgen. Opdat je kapot gaat. En zoals het lichamelijk is, zo is het geestelijk. De Heer heeft zo prachtig ook het man en vrouw gegeven. Opdat er gezin gebouwd wordt en weer nieuwe levend kinderen komen. Maar Satan draait het om. Ik ga er nu verder op in. Ziet u dat wij niet buiten de Heer kunnen? Elk terrein moet van hem onder zijn heerschappij zijn. En dat kan. Toen de slang, en dat is dus het medium van Satan zelf, die slang, Eva verleidde en Adam. En ze van de verboden vrucht lieten eten. Toen kwam daar dat verbond, dat tweede, met Adam. En dat zegt God dan tegen de slang. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. En u weet dat wel. En dat zaad van de slang zal het vrouw van de, zaad van de vrouw de versenen vermorselen. Zoals op het kruis gebeurt. Maar het zaad van de vrouw zal jouw kop vermorselen. Ja, gelukkig wel. Daar komt. Maar God spreekt er nog iets bij uit. Hij beperkt de macht van Satan. Hij liep eerst op poten. Hij zegt, van nu af aan zul je over op je buik kronkelen en in het stof eten. Wat betekent dat? Dat zijn macht, waar hij macht kan uitoefenen, beperkt wordt door God. Hij kan over onze buik lekker kronkelen. Ja, als je in de wereld bent, dat doet hij ook hoor. Moet je maar eens kijken hoe ze gek ze dansen. Arme jongens. Arme meisjes. Bezeten worden ze door satanische geesten. Satan kan wel over onze lagere driften beschikken. Maar hij krijgt niet zomaar ons hart. Daarom ontnam God hem de poten en kon nu alleen maar op de buik nog voort. En over de buik hebt hij alleen nog macht. De lagere driften. En de wereldse dingen. Waarom? Omdat ieder mens toch zijn hart als hij uitgaat aan God kan geven. Ja, en dan is het afgelopen. Nooit kan een mens zeggen, ik kan het niet. Want ik ben helemaal in Satans macht. Nee. Het hart kan altijd ja zeggen tegen de Heer Jezus. En dat u binnenkomt. Tenzij de mens zelf. Hoort u wat ik zeg? Tenzij de mens zelf ook zijn hart aan de duivel geeft. Dat hij de Satan liever hebt als God. Dat hij de duisternis liever hebt als het licht. En dat hij de leugen liever hebt hem als de waarheid. Ja, dan gaat zijn hart ook naar de duivel. Dat was ook bij Judas. Broeders en zusters, God laat ons niet in onwetendheid. En nu moet ik werkelijk eindigen. Er komt nog een heerlijk geheimenis over die dag van Jezus Christus. Als de gemeente klaar is en weggenomen wordt. En waar we dan komen, wat er dan gaat gebeuren. Maar daar ga ik niets over zeggen meer vanavond. We gaan de Heer eerst danken. En ik hoop dat u de boodschap meeneemt. En dat wij een volgende keer daarmee verder gaan. Is er niemand? Ook van de jongeren niet.
Ja, Heer, ik wil u danken dat u uw woord over ons openbaren, Heer. Als ik dit zal horen, is gewoon fantastisch, Heer. Als u laat zien wie u bent. Heer. Dan pas. Kunnen we ook meer leren wie je bent door het woord, Heer. Alleen aannemen en verder leven, dat is nog niets. Daar kom ik nu al achter. Hoe meer in je woord verdiepen, hoe meer je openbaar komt, Heer. Dat is fantastisch. Dat wil ik ook bedanken, Heer. Als we waar wij gekregen hebben in uw zoon. Ik hoop, Heer, dat er nog vele mensen ook dit woord zullen mogen leren zien, Heer.
Ja.
Dat ze ook die keuze voor u mogen maken, want anders zijn ze reddeloos verloren. Heer, wilt u ons het licht laten zijn? Getuigenis tegenover alle andere mensen, Heer. En dat kan op één manier. Dus dat u door ons heen leeft, Heer.
Ja.
Dat wij niet zelf doen, maar dat u dat doet.
Amen.
Heer, hij wil met ons mee. Ik dank u. Voor uw liefde.
Amen. Amen.
Ja, Heer, ik wil u zo danken voor deze avond, voor deze broeder, die zo tot ons hart heeft gesproken, Heer, door uw Heilige Geest. Heer, wil ons hart verder voor u openen, Heer, zodat we getuigen mogen zijn in deze wereld, die steeds verder achteruit holt, Heer. Prijs uw Heilige Naam, Heer, dat u uw bloed hebt vergoten op Golgotha, voor onze zonde, Heer, dank u wel, dat we kinderen van u mogen zijn, als u ons bekeerd hebt. Dank u, Heer. Prijs uw naam dat u elke dag weer met ons meegaat. In elke situatie. Dank u, Heer. U bent het liefdevolle God. Prezen zijn.